Ja, dank u wel, Heere Jezus, voor uw liefde. Dank u voor uw liefde, zo oneindig groot. Dat wij die het niet verdienden, u mochten vinden. Het leven mochten vinden, mogen leven met u. We willen u daarvoor bedanken. Heer, en we strekken ons uit naar meer openbaring van uw liefde. Ook samen hier als gemeente, Heer, want we hebben het samen nodig om de hoogte en de lengte, de breedte, de diepte te kunnen vatten van uw liefde. Heer, openbaar ons ook de kracht van uw liefde. Heer, laat ons zien wat uw liefde kan doen. Openbaar ons de macht van uw liefde. De allesomvattende macht die dingen weer open kan maken die dicht zijn geslagen. Liefde die dingen kan genezen die verwond zijn geraakt. Heer, u kunt zoveel doen als uw liefde doorbreekt. En we willen ook op dit moment bidden, Heer, dat ook uw woord open gaat. Uw woord is levend en krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard, Heer. En we verwachten het van u, dat beleid ik ook persoonlijk, Heer. Maar ik geloof ook, als wij hier zitten, dat u voor ons allemaal iets heeft vanmiddag. Heer, neem zo uw weg in ons, werk machtig met uw geest. En we vertrouwen het allemaal aan u toe, Heer. Spreek tot onze harten, in de naam van Jezus. Amen. U mag gaan zitten, nou de meeste zitten al. Heel goed. We gaan verder in de serie over de Hebreeënbrief. Getiteld Het Nieuwe Verbond. En het gaat over dat hele wonderlijke waar we over aan het nadenken zijn. Dat God wil wonen onder de mensen. Dat Hij wil wonen in ons midden. Ja, dat Hij wil wonen heel dichtbij in ons hart. Jezus heel dichtbij. En de afgelopen week heb ik dat op hele mooie manieren mogen zien. Ik had een best wel intensieve week, maar ook een hele rijke week. En waar ik ontzettend van genoten heb, is om te zien hoe de Heer Jezus heel dichtbij kwam. Bij een broer die het moeilijk had, die verdriet had en die gedragen moest worden en die andere mannen om zich heen nodig had. En ik mocht van dichtbij zien hoe daar mannen waren, broers waren uit de gemeente die hem door de week gedragen hebben. Dat heeft me diep geraakt. Ik dacht, dit is gemeente zijn, op zijn best. En daarna, de week was nog niet om, ik had een hele mooie week. Toen had ik ook nog een persoonlijk gesprek met een mevrouw die heel, heel diep zat. En ook in dat gesprek kwam er een onverwachte wending dat Heere Jezus gewoon zo dichtbij kwam. Zo dichtbij. En ook dat raakte me diep. En ik zat met tranen in mijn ogen op de fiets. Ik reed naar huis en die tranen die biggelden over mijn wangen. En toen kwam daar iemand anders van de andere kant gefietst. En die zat echt zo naar mij te kijken. Van, ah, arme stakker, huilend op de fiets. Dat is vast heel moeilijk. Nou, ik had het helemaal niet moeilijk. Deze arme stakker, die had een heel mooi moment meegemaakt dat de hemel openging. En dat de Heer Jezus ongelooflijk dichtbij kwam. En zichzelf liet zien. En dat ik daarbij mocht zitten. En ik had gisteren het event van 4M, 500 man in Oosterhout in een klooster. En ik had daar zo'n soort Matthäus 28 momentje, zo'n bergtop ervaring. Waarbij dan de 12 leerlingen wachten tot Jezus komt. En dan staat er ook, en toen ze hem zagen, bewezen sommigen eer, anderen twijfelden. Maar Jezus, wat deed hij? Hij kwam dichterbij. Weer dat wonder. Dat wonderlijke dat God ervoor kiest en dat hij dat zo graag wil om heel dichtbij te komen. En ja, dat zag ik dan afgelopen week op hele mooie manieren. Maar je ziet het eigenlijk ook door de eeuwen heen, ook in het woord, continu weer terugkomen. En dan moet ik bijvoorbeeld denken aan zo'n David. Psalm 139. Hij zit er ook ergens te mijmeren. Van ja, Heer, u kent mij. Hij is er gewoon helemaal van onder de indruk. U kent mij. U doorgrondt mij. U weet het als ik sta of zit. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Hij kan er niet over uit, die David. Geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, u kent het ten volle. U omsluit mij van voren en van achteren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk is het zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hij kan er niet over uit dat God zo dichtbij wil komen. Die oneindig grote schepper van hemel en aarde, van het leven zelf. Met zijn liefde zo dichtbij. Of je moet denken aan een Johannes die dan jaren later, nadat hij allerlei avonturen met Jezus heeft meegemaakt, dat hij het evangelie van Johannes opschrijft. En dat hij geen enkele keer zijn eigen naam noemt, maar wel 5 keer heeft hij het ook in verwondering over die Jezus. Dat hij zichzelf beschrijft als de leerling die Jezus lief had. Dat was het enige wat hij had onthouden eigenlijk van al die avonturen met Jezus. Ja, fantastisch, alle wonderen en al die dingen meer. Maar ik was de leerling van wie Jezus hield, van wie Jezus houdt. Of neem nou een Paulus en een Silas. Misschien ken je het verhaal, ze zitten in de kerker in Filippi. Het was heel anders gelopen dan ze hadden verwacht, want er was notabene een visioen gekomen. Hij kom over en help ons en nou hup naar Europa en dan de eerste gemeente op het Europese continent. En 3 dagen later zitten ze in de gevangenis. En die hele opwekking die daar had kunnen gebeuren wordt in de kiem gesmoord, zo kun je denken. En dan zitten ze daar in een donkere kerker en dan beginnen ze te zingen. Weer zo'n getuigenis van Jezus heel dichtbij. In omstandigheden waarvan je zou zeggen, van, joh, is dat wel heel logisch dat je nu aan het zingen bent. En het is zo belangrijk dat wij ons blijven verwonderen over die machtige God die zegt, ik wil heel dichtbij komen. Dat dat niet gewoon wordt. En weet je, sommigen van ons, je weet heel goed dat het niet gewoon is, omdat het precies jouw worsteling is. Om intimiteit te ervaren met God. Dat je denkt, van, ja, maar het is zo stil van binnen, of het is juist zo onrustig van binnen. En ja, dan gaat het hier vanuit die Hebreeënbrief heel vaak over intimiteit met God, maar ik zou zo graag daar meer van willen ervaren. En dan weet je, het is niet vanzelfsprekend. Maar zelfs los daarvan. Gewoon überhaupt het geheim. Dat de schepper van het heelal zegt, ik wil heel dichtbij komen. Ik wil van alle plekken waar ik kan wonen, wil ik in jouw hart. Ja, daar wil ik zijn. Oh, dat we die verwondering toch koesteren. En door die Hebreeënbrief dat we daar steeds meer in mogen duiken. En dat het steeds meer voor ons mag opengaan. Dit is onze God. En met hem mogen we leven. En vandaag hoop ik samen met jullie weer een stapje dieper te gaan in dat geheim van dat nieuwe verbond. Wat het nou in essentie is. En we gaan lezen uit Hebreeën 10. 1 tot 18. En dan daarover nadenken over nieuwe gehoorzaamheid. En wat dat betekent en wat dat uitwerkt. En hoe het mogelijk is geworden. Hebreeën 10. Dieper in het geheim van dat nieuwe verbond. Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet, en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degene die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen, ooit tot volmaaktheid te brengen. Anders zouden die offers al lang niet meer gebracht worden. Degene die aan de dienst deelnemen zouden immers, als ze eenmaal gereinigd zijn, geen enkel zondebesef meer hebben. Het tegendeel is echter waar. Elk jaar worden met dezelfde offers de zonden weer in herinnering geroepen. Het bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden. En daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld, offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd, hier ben ik, want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Eerst zegt hij, offers en gaven hebt u niet verlangd. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. En daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. En dan zegt hij, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonden nooit teniet zullen kunnen doen. Terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonde, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. Waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen, die zich door hem laten heiligen, voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af. Want eerst staat er, dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven. En even verder staat er, aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde weer nodig. Vers 5 wat we gelezen hebben, zo'n beetje in het midden van onze tekst, dat vind ik zo'n machtig mooi vers. We ontvangen hier een heel uniek inzicht in iets wat op een bepaald moment in de eeuwigheid in de hemel gebeurde. Daar zien we iets van een gesprek tussen de zoon en de vader. tussen Jezus en de Heere God. En dat gesprek vindt plaats precies zeg maar op de drempel van de eeuwigheid. Op het moment dat de Heer Jezus de heerlijkheid bij de Vader verlaat om af te dalen in ons bestaan. Af te dalen in sterfelijkheid, om onder ons te zijn. En op dat moment is het, het is echt een uniek stukje openbaring, dat Psalm 40 door de Heer Jezus wordt gebruikt om tot de Vader te spreken. Aanvankelijk was die psalm van David en nu neemt Jezus hem in de mond om tot de Vader te communiceren. En Jezus zegt dan twee dingen. En het eerste wat Jezus zegt, dat gaat over de offers. En de Heer Jezus die kijkt daar zo naar beneden, daar naar het volk, bij de Sinaï aanvankelijk, maar ook Jeruzalem, de tempel. En dan kijkt hij naar al die offers. Naar de offerdienst onder het oude verbond. Alle brandoffers, alle reinigingsoffers, alle zondoffers, alle schuldoffers, alle spijsoffers, alle dankoffers. Alles wat daar gebracht werd, alle stieren, alle bokken, alle duiven, alles wat daar gebracht werd. De hele offerdienst. En dan wist Jezus, ja maar de Vader die heeft het ingesteld. Jezus wist, de Vader heeft het ook opgedragen. Het is onderdeel van de wet van Mozes. Maar hij weet ook, de Vader schept er geen behagen in. In die zin, het gaat hem er niet om. Ja, de Vader heeft het wel opgedragen voor tijdelijke vergeving, om met die tabernakel en later met die tempel onder het volk te kunnen zijn. Maar die offerdienst, die kan niet bewerken wat God de Vader eigenlijk wil. De vrije toegang tot zijn nabijheid. Volkomen verzoening. En een veranderd hart van de offeraar. En Jezus die overziet dat allemaal. En Jezus die weet wat er leeft in het hart van de Vader. En dan komt daar dat heerlijke moment. Daar op de drempel van de eeuwigheid. Dat de Zoon dan zegt. Ja Vader, ik zal gaan. Dat de Vader de Zoon zendt. En dat Jezus zegt, ja ik ben gekomen. Oh die zin, zie, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. En dan wordt het kerst. En dan gaat de hemel open. Dan gaat de deur open en dan daalt Jezus af in ons bestaan. En dan wordt hij vlees en bloed. De Zoon van God. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Trekt een mensenpak aan. En wandelt op onze planeet hier, daar, in Israël. Door het stof met zijn leerlingen. Hij laat zich dopen, komt in de woestijn. Trekt verder, pakt zijn bediening op. Maar uiteindelijk die laatste gang naar Jeruzalem. En dan daar buiten de stad, buiten het kamp, buiten de poort. Geeft hij zijn leven. Zie, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. En Jezus zegt erbij, ik offer mijzelf. Al die jaren dat ik op aarde was, heb ik mijn lichaam voor u bewaard, Vader, als een offer. En ik heb mezelf gegeven. En het offer van Jezus, dat heeft zoveel bewerkt. Er ligt hier zo'n geweldig statement in de uitwerking van die zin van Jezus. Zie, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen, ja, mezelf te geven als offer aan het kruis. Het statement wat hier ligt. Wij zijn, doordat Jezus dat heeft willen doen, voor eens en voor altijd geheiligd. Wij zijn, zegt de schrijver, wij zijn voorgoed volmaakt gemaakt. Dat is nogal wat. Zoals wij hier zitten. Door dat offer van de Heer Jezus. Wij zijn voor eens en voor altijd geheiligd. En daar wil ik dieper over nadenken vanmiddag met jullie. En ik wil daar drie vragen aan gaan stellen. En de eerste vraag is deze. Wat betekent dat? Wat is de kracht en de vrucht van het offer van Jezus als daar gezegd wordt, doordat hij dat gedaan heeft, zijn wij voor eens en voor altijd geheiligd. Wat betekent dat? Nou, dat betekent in de eerste plaats dat de Heere God een belofte die hij heeft gedaan onder het oude verbond, onder het nieuwe verbond, in het Nieuwe Testament, heeft vervuld. En die belofte die deed hij al heel vroeg in de Bijbel, in Deuteronomium 30. Daar zei de Heer uw God zal uw hart besnijden en ook dat van uw nakomelingen, zodat u hem weer met hart en ziel zult liefhebben en in leven zult blijven. Dat is het eerste. De eerste belofte. Dat er een hart komt dat van God zal houden. Dat er een hart komt dat boordevol liefde zal zijn voor de Heer. Dat is de eerste belofte. En u zult de Heer weer gehoorzaam zijn. En al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, in acht nemen. Dat is nogal een belofte. Een belofte van een hart, wat van harte, van ganse harte, volledig van de Heer zal houden. Met alles wat daarin is. En een hart wat ook de kracht heeft om God te gehoorzamen. Dat is een mooie belofte. We krijgen een nieuw hart. We hebben God lief. En er is ook nog kracht om precies te doen wat Hij wil. Heel ver terug in de Bijbel, de belofte van de Heer. Hier was Hij op uit. Ezechiël 36, ook zo'n schitterende belofte. Ik zal jullie een nieuw hart geven en een nieuwe geest. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Wauw, dat is rijk. Een nieuw hart, een levend hart. Dat je leeft vanuit je poriën. Ik zal jullie mijn geest geven. En zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Wat een heerlijke belofte. Oh ja, het oude verbond, dat zei, als je mij gehoorzaamt, dan zal ik je God zijn. Oh, die gehoorzaamheid was een voorwaarde om bij God te mogen horen. Die gehoorzaamheid was een voorwaarde om met God te kunnen leven. Die gehoorzaamheid was een voorwaarde om intimiteit met God te kunnen ervaren. Maar het lukte niet. De mens kon niet gehoorzamen. Eigen gehoorzaamheid is niet sterk genoeg. Er was iets anders nodig. En daarom kwam God met deze belofte. En hier zegt God, dit is de belofte van het nieuwe verbond. Als het van jullie gehoorzaamheid afhangt, dan wordt het niks. Maar, weet je wat ik zal doen? Ik zal je een hart geven dat mij gehoorzaam wil zijn. Dus ik vraag gehoorzaamheid, maar ja, van nature kunnen je dat niet geven, weet je wat? Ik geef je een nieuw hart waar die gehoorzaamheid al ligt in opgesloten. En als dan hier staat in Hebreeën 10, door mijn offer, zegt Jezus, ben jij voor eens en voor altijd gereinigd. Dan gaat dat over, voor eens en voor altijd geheiligd. Dan gaat het hierover. Dat deze belofte in jouw leven wordt vervuld. Dat het door de kracht van het offer van Jezus is, dat jij een nieuw hart hebt gekregen. Wat een heerlijke belofte. Konden de oude offers dat dan niet waarmaken? Nee. De oude offers die konden niet het hart van de offeraar veranderen. En je ziet ook dat ontoereikende, dat onvolkomene, dat die offers onvoldoende zijn, dat zie je ook heel goed in Hebreeën 10. Want daar wordt gesproken over dagelijks, over steeds opnieuw, over dezelfde offers, keer op keer. Dus het gaat over priesters, priesters, priesters. Over bloed, bloed, bloed. Over offers, offers, offers. En misschien als je die plaatjes kent van de tabernakel en van de tempel, dat ziet er allemaal heel steriel uit en heel netjes en allemaal schoongeveegd. Maar joh, dat was me wat daar. Priesters die zich met allerlei dieren en karkassen om het brandofferaltaar verdrongen. Allemaal rook en vet en vlees en bedrijvigheid. En allemaal Israëlieten die liepen van hun tentje naar de tabernakel en weer terug. Had je iets lelijks gedaan tegen je vrouw, dan moest je offeren, kwam je terug. Struikel je over een tentpin, dan gaat het weer niet goed, want hè? En dan moet je weer terug, weer een offer, en dan kom je terug. En dan zet je zoontje op je schermpje en dan val je uit en dan moet je weer naar die tabernakel. En nou ja, later in de tempel, dan woon je in een huis, dan moet je naar de tempel. Maar ja, dan word je afgesneden in het verkeer. En dan hè, schiet je weer uit je slof, moet je weer... Ik bedoel het eerbiedig. Ik hoop dat het ook zo overkomt. Maar de bedrijvigheid, die eindeloze offers... Want ze konden de zonde niet wegnemen. Het was eerbiedig gesproken dweilen met de kraan open. Want telkens weer kwam uit dat hart weer die zonde voort. Weer dat langs de Heer heen leven. Die konden dat niet doen, die offers. En dan is daar dat moment in die eeuwigheid dat de Zoon dat allemaal gadeslaat. En dat het moment gekomen is dat hij zegt, en zie hier ben ik Vader, ik ben gekomen om uw wil te doen. Om mijn lichaam te offeren. Om zo een offer te geven wat zoveel kracht heeft. Dat ik het hart van de offeraar kan veranderen. Voor eens en voor altijd geheiligd. Voor goed volmaakt gemaakt. Een hart dat van harte van God wil houden. Een hart dat de kracht heeft om hem te gehoorzamen. Dat is de betekenis van voor eens en voor altijd geheiligd. En weet je wat zo mooi is? Dan staat hier dat die priesters staand aan het dienen waren in de tabernakel, in de tempeldienst, in de offerdienst. Staand, ze waren continu in bedrijf. En toen Jezus zijn offer had gebracht, toen hij door de dood heen brak en opstond uit het graf, toen hij naar de Vader ging, dan zegt de Bijbel hier, hij ging zitten aan de rechterhand van de Vader in de hoogste hemelen. O, het contrast met de priesters die staan en continu in de weer en dan voor eens en voor altijd, het is volbracht. En Jezus, hij ging zitten. Volmaakte rust. Het is volbracht. En dat is de betekenis van dat geweldige geheim van het nieuwe verbond. De kracht van dat eenmalige offer van Jezus. Voor eens en voor altijd geheiligd. Geliefde broer, geliefde zus. Als je het offer van de Heer Jezus hebt aangenomen, heb je een nieuw hart gekregen. Dan heb je een hart vol van de liefde voor de Vader. Dan heb je een hart gekregen waarin de kracht schuilt om hem altijd te gehoorzamen. Dat is toch wonderlijk? Wat een cadeau. En het maakt even niet uit of je het zo ervaart of niet. Het is zo. Als je het offer van Jezus hebt aangenomen, dan is dat je positie, je status. Jouw hart is in staat om God lief te hebben. Jouw hart heeft de kracht om hem te gehoorzamen. En als er dan gesproken wordt, nee, je hart is slecht, je moet je hart wantrouwen. Dan gaat het over het vlees, over de oude natuur. Dat gaat niet hierover. Dat gaat niet over het geheim van het nieuwe verbond. Dat gaat niet over wat Jezus heeft bewerkt met zijn offer aan het kruis. Want dat hart is goed. Dat hart is van hem. Dat hart is vol van de geest. Dat hart is levend voor hem. Dat wil niets liever dan God aanbidden. Dat wil niets liever dan hem gehoorzamen. Oh, is er een vlek, een smet, een rimpel, iets in mijn leven waar u verdriet van heeft, nou, ik dank u wel voor de kracht om u te gehoorzamen. We gaan verder optrekken. Dat is de betekenis van voor eens en voor altijd geheiligd. Je hebt een nieuw hart, zoals je hier zit, als je Jezus hebt aangenomen. En waarom? Waarom is dat nieuwe hart zo nodig? Dat is de tweede vraag. De eerste, wat is de betekenis? En het tweede, waarom is dat nieuwe hart zo nodig? Waarom is die kracht in dat hart om te gehoorzamen zo ontzettend nodig? Nou, dat is ontzettend nodig om intimiteit met God te kunnen ervaren. Ja, zeg je misschien, maar ja, intimiteit met God ervaren, is daar gehoorzaamheid voor nodig? Dat is toch vooral geloof voor nodig? En sommige mensen die denken, joh, gehoorzaamheid hoort bij het oude verbond. Het oude verbond, daar moest je gehoorzaam zijn. En als je dat deed, dan was de Heer je God en dan mocht je bij hem horen. En gehoorzaamheid, ja, dat is nu niet meer zo onder het nieuwe verbond. Want daar is geloof voor in de plaats gekomen. Nou, dat is niet waar. Ook in het nieuwe verbond is gehoorzaamheid heel belangrijk. Gehoorzaamheid wordt niet door geloof vervangen. Nee, gehoorzaamheid wordt door geloof waar gemaakt. En dat is precies de betekenis van genade. Genade betekent dat je, zonder dat je die eigen gehoorzaamheid kon laten zien, terwijl je nog heel ver weg bij God vandaan leeft, dat God zei, oh, ik neem je aan, je hebt er niks voor gedaan. Hier is mijn genade, je mag bij me horen en je hebt er niets voor hoeven doen. Maar mijn genade is zo krachtig, mijn genade is zo rijk, dat mijn genade jou in staat stelt om die gehoorzaamheid, die je eerst niet kon, nu waar te gaan maken. De eigen gehoorzaamheid brengt je nergens. Maar de nieuwe gehoorzaamheid die wordt in je bewerkt door de genade en de kracht van de genade van de Heer. En dat is het heerlijke. En waarom is het dus nodig dat nieuwe hart met die nieuwe gehoorzaamheid om intimiteit met God te kunnen ervaren? Dus als je daarmee worstelt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je naar dat nieuwe hart toe moet. Dat je naar die nieuwe gehoorzaamheid toe moet. Dat je daarin moet gaan staan. In de laatste nacht, voordat Jezus stierf, zie je dat heel mooi terugkomen in Johannes 14 en in Johannes 15. Want in Johannes 14, daar zegt Jezus tot drie keer toe, maakt hij daar de verbinding tussen nieuwe gehoorzaamheid en intimiteit. Hij zegt daar, als je in mijn geboden blijft, dan blijf je in mijn liefde. Hij zegt, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Hoor je? De gehoorzaamheid. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Weer een nieuwe gehoorzaamheid en intimiteit. Tot drie keer toe in hoofdstuk 14, maar ook tot drie keer toe in hoofdstuk 15. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. Of Blijf in mijn liefde. En je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. 3 keer in hoofdstuk 14, 3 keer in hoofdstuk 15, 6 keer die laatste nacht voordat Jezus zou sterven. Hij zegt, gehoorzaamheid is ongelooflijk belangrijk. Want het is via de weg van gehoorzaamheid dat je intimiteit met mij kunt ervaren. Wat kostbaar. Dat Jezus zegt, ja, ik verlang naar intimiteit. En ik geef je zelfs het hart dat ernaar verlangt. Ik geef je zelfs de kracht om te wandelen in mijn wegen. Wandel jij in gehoorzaamheid aan God? Wandel jij in alles op zijn paden? En die vraag zou heel vervelend zijn als wij een hart hadden wat dat niet kon. Maar we hebben een hart gekregen wat leeft voor God. Wat krachtig is gemaakt om te wandelen in zijn wegen. En zo kunnen we intimiteit ervaren. En dan die derde vraag. Ja, maar hoe wordt het dan mogelijk in mijn leven? Misschien worstel je daar wel mee met nieuwe gehoorzaamheid in. Ja, het is fantastisch dat God het in mijn hart wil doen. Maar even praktisch, hoe komt het dan tot me? En in Hebreeën 10 lezen wij dat het door de Heilige Geest is. Hij schrijft wat God verlangt in je gedachten en in je hart. Hij legt het daar en hij legt het daar. Het is een werk van de Geest. En ik wil 3 praktische dingen aanreiken. Als wij dit meer tot ons willen nemen. Als wij meer willen zien dat het gestalte krijgt in ons leven. En het eerste, zoek Gods kracht. Zoek Gods kracht als je verlangt om meer te leven vanuit dat nieuwe hart. Meer vanuit de liefde tot God. En te wandelen op zijn wegen zijn kracht. Zoek Gods kracht. Want er is nog steeds die spanning van ja, je hebt een nieuw hart. Maar er is ook nog die oude natuur. Er is ook nog dat vlees. En er zit helemaal geen kracht in. We zijn totaal afhankelijk van God. Om te wandelen in zijn wil. En dat maakt het leven met God ook tegelijk een avontuur. Want als je dan wakker wordt, dan zeg je, Heer, ik heb u nodig. Ik zie naar u uit. Ik verwacht het van u. Ik ben benieuwd hoe u door gaat komen met uw geest in mijn leven. Zodat ik kan doen wat u van mij vraagt. Zodat ik kan willen wat u wilt. Ik verlang wat u verlangt. En in wat ik ook tegenkom, begeleid wij door uw geest. Maar dat eerste, zoek Gods kracht. Efeze 6, vers 10. Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Uit onszelf hebben wij geen kracht, we hebben wel kracht nodig. God zegt, ik heb het voor je, zoek het bij mij. En het tweede, bid veel. En dat komt uit Efeze 3, vers 16 en 17. Daar staat dat God de Vader woont in luister. En dat hij vanuit zijn rijke luister, je innerlijke wezen, kracht en sterkte wil schenken door de Heilige Geest. Wat een rijke tekst is dat. Er is overvloed bij de hemelse Vader. En Paulus bidt daar voor de gemeente dat vanuit die rijke luister, vanuit die overvloed van kracht en liefde die is bij de Vader, dat wij door de Heilige Geest innerlijk gesterkt worden. Oh, dat hebben we elke dag nodig. Dat door die Heilige Geest ons hart krachtig wordt gemaakt. Om te wandelen in de wegen van de Heer. Om daardoorheen intimiteit met hem te ervaren. En die Heilige Geest die zal je ook alert maken. Als jij de bocht afsnijdt of als jij op bepaalde manieren afwijkt van zijn wegen. Oh, dan roept hij je terug. En is het zaak om te reageren. Hoe klein of hoe groot het ook is. Maar laat God tot je hart spreken en handel ernaar. Bid veel. Weet je, wij leven zo snel. Het gaat allemaal zo hard. En onze ziel en ons hart en ons innerlijk, we hebben tijd nodig om het te ontvangen. We hebben tijd nodig om gevoed te worden vanuit de rijke luister van de Heer. Weet je, het werkt niet als je zegt van, Heer, ik heb nu 1 minuut en 30 seconden. Wilt u vanuit uw rijke luister nu onmiddellijk alstublieft meteen iets geven wat ik nodig heb voor deze dag. We hebben tijd nodig. Dat we vastberaden en vastbesloten wachten en zeggen, Heer, ik wil zo graag leven met mijn hart. Vol liefde voor u, vol kracht om te wandelen in uw wegen. Bij u is overvloed en ik wacht op uw geest. Totdat ik weet, ik ben gesterkt door uw geest. En dan ga ik mijn dag in. Of dan ga ik de avond in. Of dan ga ik de nacht in. Zoek je kracht in de Heer. Dat is meer dan genoeg kracht. 2, bid veel. En 3, vertrouw en hou vast aan Christus in jou. En dat is het geheim wat in Efeze 3 ook staat. Er staat dat als dan, vanuit de rijke luister, de Vader jou innerlijk heeft gesterkt door zijn Heilige Geest. Dat dan Christus door het geloof een woning maakt in je hart. Christus woont in je hart. Sta erbij stil. Mijmer daarover. Christus. Hij die stond op de drempel van de eeuwigheid. Hij die tegen zijn Vader zei, ik zal gaan. Die zijn leven gaf. De dood overwon. Zit aan de rechterhand van de hemelse Vader. Door het geloof, hij woont in je hart. Hij die zei, zie, ik ben gekomen om heel uw wil te doen. Want ik houd van u en ik heb er kracht voor. Hij woont in je hart. En als Jezus die ruimte heeft in je hart, die hij zo graag wil hebben, dan is hij het die zegt, ik zal maken dat jij wandelt in de wegen van de Vader. Als ik woon in jouw hart, dan heb je een hart wat houdt van de Vader, want ik houd van de Vader. En als je vrede zoekt, zorg dan dat je mij in je hart hebt, want ik ben de vredevorst. Als je leiding nodig hebt, zorg dan dat je beseft, ik leef in jou, want ik ben de wonderbare raadsman. Als je kracht nodig hebt voor alles wat op je pad komt, besef dan, Christus leeft in mij, want hij is de goddelijke held. Christus leeft in mij. En neem daar de tijd voor. En dan mag je weten, ik ben voor eens en voor altijd geheiligd. Ik heb een nieuw hart ontvangen. Ik mag kracht ontvangen. De Geest sterkt mij. En Christus leeft in mij. Oh, wat een geschenk. Wat heerlijk is dat. En dan mag je elke dag opstaan. En het van Hem verwachten. En dan zul je het gaan meemaken door de tijd heen. Ik ga meer van God houden. En ik voel steeds meer kracht om Hem na te volgen. In alles wat op mijn pad komt. En dan wordt het leven met God mooier en mooier. En er zal er ook steeds meer kracht zijn om uit te delen. Om elkaar te zegenen en God te eren. Amen. Ik wil heel graag samen afsluiten in gebed. Ik wil jullie vragen om erbij te gaan staan. En ik kan me voorstellen dat je hier zit en dat je denkt, ja, dat hart van mij. Hoe is het met jouw hart? Heb jij al een nieuw hart ontvangen van de Heer? Proef jij in jouw hart gewoon liefde voor God? En is er ook energie en kracht om Hem te gehoorzamen? En is het ook het verlangen van je hart? Heer, niet wat ik wil. Nee, zie, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Is dat het gebed van je hart? En misschien moet je zeggen, joh, dat is helemaal niet op dit moment hoe het is met mijn hart. Misschien heb je altijd wel gezocht naar dat hart, maar heb je het nooit gevonden. Of ben je het misschien kwijtgeraakt. Maar ik geloof dat vanmiddag ook de vraag van Jezus aan jou is. Hoe mag ik dan jouw hart aanraken? Die belofte van Deuteronomium 30. Een nieuw hart dat voor mij zal houden. Een nieuw hart met kracht om in mijn wegen te wandelen. Het is er. Het offer is volbracht. Het is er ook voor jou. Als jij hier vanmiddag zegt, ik wil zo graag dat hart. Maar ik heb mijn hart nog nooit opengesteld. Om daarin vernieuwd te worden. Door Jezus van buitenaf. Als jij gewoon weet, joh, Christus, hij leeft niet in mijn hart. Want ik heb hem tot nu toe buiten de deur gehouden. Dan wil ik je uitnodigen in de naam van Jezus. Doe open. Jezus wil binnenkomen. Hij wil al dit moois in jouw leven doen. Hij wil jou de kracht geven om te houden van je vrouw, van je kinderen, van je vrienden, van je man. Hij wil dat doen. Hij wil kracht geven zodat je gaat houden van hem. Zodat je gaat zingen als nooit tevoren. Dat je hart tot leven komt, dat er bloei komt. Het is er allemaal. Het is volbracht. Jezus hoeft niets meer te doen. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hij hoeft niets meer te doen, want hij hoeft niets meer te doen. Het is volbracht. Het ligt allemaal klaar. En waarom zou je wachten? Tot morgen of volgende week of volgende maand. Misschien ben je eindeloos aan het zoeken geweest. Misschien heb je hier al heel vaak gezeten. En is het tot nu toe elke keer langs je heen gegaan. Oh, in Jezus' naam. Doe open dat hart. Jezus wil daar komen. Hij wil daar aanraken. Hij wil daar bloei brengen. Hij wil daar liefde uitgieten voor hemzelf. Dat wil hij doen. Hij wil je sterk maken om in het licht te wandelen. Op de weg naar het leven te wandelen. En als je zegt, ja, u bent de weg, ik wil hem gaan. U bent de waarheid, ik wil hem kennen. U bent liefde, ik wil het ontvangen. Dan mag jij vanmiddag zeggen, hier ben ik. Hier ben ik en ik ben gekomen om uw wil te doen. En Johannes 6 zegt ook, het allereerste in die wil van God is dat je Jezus aanneemt. Dan mag je straks je hand opsteken in het gebed. Ik zal het ook kort aangeven, als dit voor jou is. Steek je hand maar op. Laat het niet voorbij gaan. Misschien is er veel duisternis in je hart. Misschien is de zonde heel groot. Is de put heel diep. Is er heel veel stuk. Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. Hij hoeft niets meer te doen. Alles ligt klaar. Hij wil binnenkomen en dan daar uitgieten. Zijn liefde en zijn kracht. Maar misschien zit je hier en heb je een versteend hart. Is je hart ooit zacht geweest? Is je hart ooit levend geweest? Maar er zijn dingen gebeurd. In de kerk. Contact met mensen. Misschien thuis. En je hart is versteend. Het is gewoon hard geworden. Het ademt niet meer. De zachtheid is verdwenen. En je merkt het als je heel eerlijk bent. Je merkt het in je woorden. Die komen niet uit een zacht hart. Je merkt het in je beslissingen. Die gaan vaak over jezelf. Je merkt het in je werk. Allerlei andere dingen die ooit niet zo belangrijk waren, die worden nu steeds belangrijker. Maar ze drijven je eigenlijk bij je hart vandaan. Nou ja, de kerk. Het leven met God. Dat is al lang niet meer wat het je altijd deed. Geliefde broer, geliefde zus. Jezus is hier vanmiddag en zegt, joh, als jouw hart van steen is, ik kan het weer zacht maken. Ik kan het weer levend maken. Het kan zijn dat je dat vergeten bent. Dat dit woord gewoon voor jou is. Dat Jezus jou heel liefdevol op de schouder tikt. En zegt, joh, mag ik er weer bij? Zittende aan de rechterhand van de Vader. Het is volbracht. Het ligt klaar. Hij kan je aanraken als jij hem uitnodigt. Maar het kan ook zijn dat jij je eigen trots in de weg zit. Dat je vindt dat je hele goede redenen hebt om dat stenen hart te hebben. En misschien, hè, tikt Jezus dan wel ietsje harder. Nog net zo liefdevol op je schouder. Joh. Zet die trots eens opzij. Eigen gehoorzaamheid, eigen kracht, het gaat niet werken. Je hebt mij nodig. Mag ik erbij? Ik wil zo graag mijn zachtheid daar brengen. En we gaan ze samen bidden. En dan wil ik tegelijk voor deze twee dingen bidden. En als je zegt, ik wil heel graag tegen Jezus zeggen, ja, geef mij een nieuw hart. Kom binnen. En doe uw werk. Dan mag je je hand uitstrekken naar de hemel. En als je zegt, ja, maar ik heb dat versteende hart. Dan mag je beide handen op je hart leggen. Maak mijn hart zacht. En dan gaan we zo bidden en dan kunnen we dat tegelijk doen. En ik geloof dat deze twee vragen voor velen van ons hier zijn. En dan gaan we ze samen daarvoor bidden. Zullen we bidden. Ja, hemelse Vader, dank u wel. Voor uw zoon. Dank u wel voor zijn offer. Jezus, dank u wel dat u uw leven gaf. En dank u wel dat u zit aan de rechterhand van de Vader in de hoogste hemelen. Het is volbracht. Dank u wel, Heer Jezus, voor het bijzondere werk van uw Heilige Geest in ons hart. Dank u wel dat u ons een nieuw hart kan geven. Dank u wel dat u velen van ons hier een nieuw hart heeft gegeven. Een hart vol vreugde en vrolijkheid. Intimiteit. Verwondering. U bent zo dichtbij. Daar danken wij u wel voor. En u ziet ons allemaal zoals we hier zitten. U kent onze levens. U kent onze verhalen en u kent onze harten. Ja, er zijn sommige mensen hier en die willen tegen u zeggen, Heere Jezus, ik verlang naar een nieuw hart. U leeft nog niet in mij, maar dit woord was voor mij. En als dat voor jou geldt, als jij tegen Jezus wil zeggen, Heere Jezus, kom in mijn hart. Voor het eerst of opnieuw, dan mag je hand uitstrekken naar de hemel. Steek je hand naar omhoog. Geef mij een nieuw hart. En als jij wilt zeggen, ik heb een stenen hart, maar Heere Jezus, raak het aan. Ik wil weer zacht worden, ik wil weer levend worden. Mag je handen op je hart leggen. Dat is dan jouw gebed, Heer Jezus, kom. En maak mij weer zacht. Heer Jezus, dan willen wij bidden voor deze mensen. En dan willen wij u bedanken voor uw liefde. Voor de kracht van uw liefde. Voor de macht van uw liefde. En dan bidden wij, Heere, kom. En vervul hen met uw geest. Herschep, herleef een hart in hen dat bonkt voor u. Dat klopt voor u. Dat houdt van u. En dat de kracht heeft om te wandelen in uw wegen. Heere, zegen hen. Kom met uw vrede, kom met uw kracht. Kom met uw liefde, raak aan. Heer Jezus, wilt u dat doen? Ik wil bidden, Heer, voor de harten die hard zijn. Kom, Heer Jezus, met uw aanraking. Dank u wel dat uw offer zo krachtig is. Dat u het hardste hart zacht kan maken. Dat u het dode hart levend kan maken. Dat u dat heeft bewerkt. Dank u wel. Zegen ons zo als gemeente. Ook samen. We willen uw hart weer spiegelen in een wereld in nood. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo samen zingen. En als je ook gebed wilt, dan wil ik vragen of de bidders naar de zijkant kunnen gaan. En als je je hand hebt opgestoken, wil ik je echt aanmoedigen. Ga naar een van die bidders toe en vraag om een zegen. Vraag om een bekrachtiging. En als jij je hand op je hart hebt gelegd, ik wil je uitnodigen. Schroom niet. Er zit kracht in die paar meters naar een bidder. En laat ik gewoon voor je bidden. En dan hoef je helemaal niet veel te zeggen. Je mag gewoon zeggen, wil je mij zegenen? Misschien wil je komen met een dankgebed. Misschien wil je doorbidden voor een doorbraak. Maar Jezus is hier. Het nieuwe verbond is zo krachtig. Je mag naar hem toe. Laat hem de ruimte in je hart. Amen.